gaan met je juffrouw.
Thank you.
staan. Ik zie allemaal duimpjes, fijn. Ja, fijn dat jullie er weer zijn. Hartelijk welkom op deze zaterdagavond in Gouda. Vanavond onze gastspreker, Dominee Al-Shalabi. Fijn dat u naar deze kant bent gekomen. Met als thema geestelijk licht en duisternis. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Oh ja? Is dat zo? We hebben het net gezongen. Het klonk prachtig. Uit volle borst werd gezongen. Maar hebben die woorden met ons hart gezongen? Konden we dat? Hoe zou het zijn als we vanavond staan voor God? Zouden we dan kunnen zeggen, jullie, ik, zoals we allemaal zijn, dan zijn we opgegaan tot Gods altaar, de bron van alle vreugd. Of ligt dat anders in jouw leven, in mijn leven? Als het anders is, heb ik een goede boodschap voor je. We leven nu in de lijdenstijd. En dan gedenken we die diepe, smartelijke weg die Jezus heeft willen gaan. Voor jongeren, voor zondaren, voor weglopers. Voor degene die misschien niet willen, maar dat niet zo hard op zullen zeggen. En we hebben gezongen ook dat de Heer ons, of de Heer ons iets wil leren. En daaruit vrede en rust vinden. Het laatste couplet van lied 66. Och, als ik, Heer, om mijn zonde beven, dat dan uw kruis mij weder rust te geven. Dat kruis zij dan mijn vreed en vreugde tevens, o God, mijns levens. En als je die rust en die vrede ontvangen hebt, dan kunnen er heel veel zaken tegenop komen. En daar zal straks dominee Al-Shalabi iets over gaan vertellen, in het geestelijk licht en duisternis. Zullen we met elkaar lezen? Uit 2 Petrus 1, vers 1 tot en met 11. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Aan degene die even dierbaar geloof met ons gekregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zalig maakt Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Door de kennis degene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbaarste belofte geschonken zijn. Opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Nadat gij ontvloden zijt, het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis. En bij de kennis matigheid en bij de matigheid leidzaamheid. En bij de leidzaamheid godzaligheid en bij de godzaligheid broederlijke liefde. En bij de broederlijke liefde, liefde jegens alle. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig, noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind. Van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging, zijn er voor gezonden. Daarom, broeders, benaasten u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Laten we met elkaar bidden. Heere, trouwe en almachtige God in de hemel. Aan het begin van deze nieuwe avond mogen we tot u naderen in het gebed. U die hoge God in de hemel, die ook op dit moment op ons neerziet. Je weet waarom we hier gekomen zijn, maar je weet ook van onze gedachten. Dat leeft op de bomen van ons hart. Maar ook de vragen en de raadsels die er kunnen zijn, het uitzien wat er is. Heer, het is alles bij u bekend. En dan zullen we met elkaar vanavond nadenken over licht en duisternis. Heer, dan mogen we dan bidden en smeken. Wilt u antwoorden geven op de vragen die er zijn in ons hart? Want u kan ook deze avond zomaar een woord geven ter omkering, ter bekering, of ter waarschuwing, tot bemoediging. Heren, zou het ons dan niet voorbij willen gaan? Met zoveel jonge mensen zijn we rondom uw woord bijeen. En mogen dan smeken en bidden. Wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn? Wilt u ons een goede en een fijne avond geven ook met elkaar? Mogen de spreker in het bijzonder aan u opdragen? Dominee Al-Shalabi, u kent hem. U hebt hem hier gebracht. Hij heeft het voorbereid. En wilt u hem dan maar helpen? Helpen bij de lezing. Maar ook straks helpen bij het beantwoorden van de vragen die er zullen zijn. En geef dan maar vrijmoedigheid om eerlijk met ons om te gaan. Maar dat het deze avond mag gaan om uw naam, om uw eer alleen. Heb dank dat u ons gespaard en bewaard hebt. Dat u ons hier gebracht hebt. Geef zo een fijne avond, ook straks als het de ontmoeting zal zijn. Degene die voor het eerst zijn, heren, geef ze een fijne avond. Maar ook degene die al vele malen hier zijn geweest. Heer, dat er deze avond een wonder zou gebeuren in hun leven. Ze hebben veel om te vragen. Wees met degene die het moeilijk hebben. En alle gedachten, alle bagage die mee is genomen in hun gedachten, geef rust. En dat rust vanuit de woord mocht zijn in ons aller hart. We vragen het om Jezus wel uit genade. Amen. Geef ik graag het woord aan u, dominee.
Goedenavond allemaal. Heel fijn dat ik jullie in zo'n grote getale hier mag aantreffen en ontmoeten. Hartelijk dank voor de uitnodiging en de introducerende woorden. Ik kijk even op de klok, zodat ik me ook een beetje aan de tijd kan houden. Dat is niet mijn grootste talent, maar ach, we moeten ook in eerbied omgaan met de gebreken van onze voorgangers, hè? Staat in de catechismus. Ik doe mijn best in ieder geval. Ja, het gaat vanavond over licht en over duisternis. En de Jeugdbond heeft mij uitgenodigd en een notitie toegestuurd met daarin een aantal gedachten die daarbij mogelijk leven. En ik heb zo geprobeerd in de dagen hiervoor dat voor te bereiden. Dan moet ik zeggen, in de notitie kwamen wel veel zaken aan bod waarvan ik zeg, ja, gaan we dat allemaal redden binnen een half uur? Nou ja, dat denk ik niet, maar we gaan ons best doen. En mogelijkerwijs zijn er zaken waar we nu niet naartoe komen, maar die we in de vraagbeantwoording dan alsnog te bedden kunnen brengen. Geestelijke duisternis wordt gevonden in onze samenleving van 2023. Ik sprak afgelopen week in Renen een tijdwoord uit voor de SGP. En daar had ik het over de afgoden in de tijd van Jefta. 7 afgoden werden er gediend. voor mezelf ineens ook praten. In de tijd van Jefta werden er 7 afgoden gediend. En die 7 afgoden die heb ik stuk voor stuk kunnen vertalen naar allerlei duisternis in 2023. Ik ga dat vanavond natuurlijk niet doen omwille van de tijd. Maar we leven in duistere tijden. Aan de andere kant, als de 7 afgoden in de tijd van Jefta te vertalen zijn naar onze tijd, dan moeten we ook zeggen, er is niets nieuws onder de zon. De vorst der duisternis gaat rond als een briesende leeuw. En de manier waarop, dat heeft altijd zijn verschillende vormen van uiting. Maar ten diepste is het vanaf de diepe val van de mens een aarde die zucht onder de gevolgen van de diepe val. Nou, de geestelijke duisternis in onze tijd kan worden gestempeld door de woorden van Christus, die het heeft over de tekenen des tijds. Hij heeft het over oorlogen. Ja, we hoeven maar de kranten open te slaan en we zien het. De oorlogen, ons continent, andere continenten. Geruchten van oorlogen. In onze dagen zouden we dan zeggen, dan gaat het over fake news. En ontwikkelingen die gaande zijn. Er zijn allerlei applicaties die worden ontwikkeld of die zijn al ontwikkeld. En waarmee door algoritmes teksten kunnen worden voortgebracht. Heel handig wordt dat gebruikt door leerlingen en studenten om daarmee een werkstuk of een samenvatting mee te maken. Maar ja, je moet je maar afvragen wie gaat er over de algoritmes en wie zorgt voor betrouwbare informatie. Ja, dat zal te midden van de tekenen destijds steeds meer worden dat we te maken hebben met nieuws waarvan we ons af moeten vragen, waar komt het vandaan en welk doel dient het? We lezen de woorden van Christus, geestelijke duisternis, de tekenen des tijds, pestilentiën. Ja, we hebben een pestilentie gehad. 1 virus dat onze samenleving heeft beheerst. En ja, we hadden al medelijden met onszelf. Maar ja, er komen pestilentiën. Dus dat houdt nogal wat in. Natuurgeweld, hongersnoden. Dus wat staat ons allemaal nog te wachten in het toekomende? En als ik die tekenen destijds op je in laat werken, dan zou je bij de tijden wel eens bang van kunnen worden. Want ja, de kerk raakt steeds meer in verdrukking. Hoe lang zal het nog duren voordat de eerste dominee een boete kan krijgen voor een preek over het 7e gebod waarin hij predikt hoe de Heer bedoeld heeft seksuele omgang binnen de bedding van het huwelijk tussen 1 man en 1 vrouw. In Engeland en in Duitsland is het al gebeurd. En ja, hoe lang zal het nog duren voordat onze scholen niet alleen maar te maken krijgen met de inspectie zoals nu, maar misschien ook verplicht zaken moeten gaan leren die indruisen tegen Gods woord. En zo niet, dan de subsidie kwijt. Zo niet, dan misschien de school wel dicht. En ja, zo zijn er allemaal omstandigheden waarvan je zegt, het zijn de tekenen des tijds en die prediken ons de woorden van Christus. Zie, ik kom haastelijk. En nu zeg ik altijd tegen mijn catechisanten, je mag best nadenken over duistere ontwikkelingen en de tekenen des tijds, maar je kan je leven beter leven in het licht van die woorden. Zie, ik kom haastelijk. Want als hij komt om te oordelen de levenden en de doden, zal hij dan geloof aantreffen op de aarde? En dan moet het bovenal onze levensvraag zijn. Waar zullen wij dan staan op die jongste dag? Tussen de schapen of tussen de bokken? En het wonder is, als je onder de prediking mag verkeren, te midden van een duistere samenleving, dat je misschien vanavond wel hier zit als een bok. Een bok die zondigt. Een bok die zo biddeloos is. Een bok die zo vaak het verkeerde doet. Een bok, ja, en in de natuurlijke is het zo dat een bok geen lammetje kan worden. Maar dat is nu geestelijk wel nodig. Maar ook mogelijk bij de God van hemel en aarde, bij wie geen ding onmogelijk is. We leven te midden van een duistere tijd en samenleving. Maar als we op onszelf zien, dan moeten we ons nooit verheffen boven wat we dan noemen de wereld. Want wij zijn goed geschapen, we zijn diep gevallen, we horen het iedere zondag. Maar van nature betekent dat dat we dood zijn. En ook dat horen we iedere zondag, dat we dood zijn in zonde en ongerechtigheden. Een drievoudige dood onderhevig, van nature op weg naar de eeuwige dood, van nature op weg naar de tijdelijke dood. En door onze diepe val zijn we moedwillig geestelijk dood geworden. En ja, een bok moet dan een lammetje worden. Doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. Dus wat in het natuurlijke niet kan, dat is in het geestelijke nu wel nodig. Wel, en daar is kennis voor nodig. Kennis. Nou ja, als je kennis in de wereld opdoet, met al het valse nieuws, dan is er kennis die er niet voor zorgt dat ik eeuwig behouden word, maar dan is er veel kennis waarvan ik me af moet vragen, ja, wat brengt mij dat in het licht van de eeuwigheid? En ja, dan is er bovenal één kennisbron waarvan ik zeggen kan, dat is de waarheid van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dus een dode moet horen de stem van de Zoon Gods. Nou, die stem klinkt in het bijzonder in het woord van God in de Bijbel. En we hebben een gedeelte gelezen uit de brief van de apostel Petrus, zijn algemene zendbrief, de tweede. En ja, daar gaat het over in het tweede versje van hoofdstuk 1. Genade en vrede zijn vermenigvuldigd door de kennis van onze God en van Jezus onze Heer. Maar nu wordt het woordje kennis vaker gebruikt in dit hoofdstuk. Nou, ik wil geen complete exegese maken van het hoofdstuk, want ja, dat kan natuurlijk helemaal niet binnen de tijd, maar ik wil toch een aantal zaken aanstippen. Waar gaat het precies over? Welke kennis is er? Welke kennis zou er opgedaan moeten worden? Hoe kom ik aan die kennis? En wat werkt die kennis allemaal uit? Wel, als het gaat over die kennis, dan heeft dat te maken met genade en vrede. Het is hier een woord gericht in het bijzonder aan Gods kinderen. Die leren namelijk wat genade is. Genade is iets krijgen, iets goeds krijgen, wat ik niet heb verdiend. En wat heb ik niet verdiend? De ontferming van de God van hemel en aarde. Want die heb ik immers de rug toegekeerd in het paradijs. En toch, dat is genade, dat de Heer schenkt wat een mens ten liefste niet verdiend heeft. Gods gunst. Genade en vrede. Vrede, tegenovergesteld is oorlog. En de oorlog is uitgebroken. Wanneer? Als het gaat over de mens, dan heeft de mens de oorlog verklaard aan de God van hemel en aarde. Want de Heere zei, doe dat. En gij zult leven, leef tot eer van mijn naam, leef te midden van de goede schepping, leef in gerechtigheid met uw naasten, doe dat en gij zult leven. Maar wij, ik, jullie, wij allemaal hebben God de oorlog verklaard door onze diepe val. Maar de goede boodschap, het evangelie, er is genade, Gods gunst. Maar er is ook vrede. Maar hoe zou de goede, heilige en toornige, rechtvaardige God dan weer in vrede kunnen zijn met de mens die de oorlog heeft verklaard? Wel, dat kan door de kennis van God. Dus we moeten God kennen. En Jezus, onze Heer. Dus het gaat hier over de kennis van God in de eerste plaats. En over de kennis van Jezus, onze Heer. Maar dan is natuurlijk de vraag, ja, wat is dan kennis? Nou ja, ik heb met mijn vrouw tweede kerstdag een klein mannetje ontvangen uit de hand van de Heer, de kleine Samuel. En ja, als ik aan Samuel vraag, wie is je moeder? Nou, dan zal je zeggen, dat is natuurlijk een dwaze vraag, want die jongen die kan niet praten. Maar wat kan je vertellen, als ik die twee zo samen zie zitten, zo innig in elkaar verstrengeld, ja, dan zou hij het niet een naam kunnen geven, dat is mijn moeder. Maar ze horen wel bij elkaar. En de moederlijke liefde mag hij ervaren. Nou, nu komt er een dag dat de kleine Samuel gaat leren met een woordje, dit is je moeder. En die moeder die mag hij dan mama gaan noemen. Nou ja, zo kunnen we ons allemaal voorstellen, een kleintje die ontvangt kennis. Nou ja, die willen we geen vals nieuws leren, die willen we alleen goede kennis overdragen. Nou, daar zijn we nu al mee begonnen. Als we gebed doen, als we een stukje lezen. Ja, maar daar begrijpt hij toch nog niets van. Maar ja, we hebben wel te maken met een God van hemel en aarde bij wie geen ding onmogelijk is. En we hebben te maken met een klein lief jongetje die wel in Adam gevallen is. En alle ellendigheid, ja, de toorn God zelf onderworpen. En daarom probeer ik als vader, met alle machten en krachten die ik in me heb, maar ook met de onmogelijkheid die op mij niet voorbij gaat, het goede te zoeken voor mezelf en voor mijn vrouw, voor mijn lieve kind, voor mijn kerkelijke gemeente, voor de jonge mensen. En ja, dat gaat niet buiten kennis om. Nou, als het nu gaat over kennis, dan hebben we dus in het tweede versje gelezen dat er kennis nodig is. Kennis van God en kennis van Jezus Christus. Onze Heer, zegt de levende kerk. Maar dan gaat het in vers 3 verder. Gelijk ons zijn goddelijke kracht. Alles wat tot het leven, de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Wel, het gaat hier over door welke ons. Dat grijpt dan terug tot het vierde, maar het gaat nu over het derde. Gelijk ons zijn goddelijke kracht. Nou, die goddelijke kracht, zegt onze kanttekening, dat is God de Vader. Nou, maar God de Vader, dat is de eerste persoon in het goddelijke wezen. Dat is in de eerste plaats de Vader van het goddelijke welbehagen. Dus hij heeft een volk tot de zaligheid verkoren in het bloed van Jezus Christus, die gekend moet worden volgens het tweede vers. Dus het is de verkiezende Vader, maar het is ook de eisende Vader. De eisende Vader die van zijn Zoon gehoorzaamheid eist, omdat de mens dat in eeuwigheid niet meer voor elkaar krijgt. Dus het gaat over God de Vader, en dan gaat het over alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dus alles wat dienstbaar is om het eeuwige leven, om vergeving van zonden te verkrijgen, geschonken heeft. Dus dat schenkt hij. En hoe doet hij dat? Door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Wel, als het hier over kennis gaat, dan gaat het niet alleen maar over kennis die ik opdoe in mijn hoofd, maar dan gaat het ook over de prediking van het heilige evangelie. Het gaat over de prediking van de grootste profeet aan de vaders rechterhand. Dus het gaat hier over de roeping die uitgaat van zondag aan zondag tot waarachtige bekering. Nou, dan zie je al, het gaat eerst over kennis in algemene zin. Het gaat nu over de roepstem tot waarachtige bekering. Dan het vijfde vers. Het vijfde vers ziet op de weldaden die Gods kinderen ontvangen hebben, geschonken hebben gekregen van God de Vader door de kennis van de Heer Jezus Christus. Nou ja, in een notendop, dat is het verlaten van de boze wereld met alle leugen, de boze wereld met alle goddeloosheid. En dan een nieuw leven geschonken, een nieuw leven met God en een nieuw leven met Christus. En dan gaat het vervolgens over de weg waarin dat verkregen wordt. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof. Dus het is nodig dat het geloof geschonken wordt, zodat we kennis krijgen aan God, kennis krijgen aan onszelf, en in die weg kennis krijgen aan Christus. Het gaat over geloof, en bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis. En bij de kennis matigheid. Nou, als we dan de kanttekening lezen, dan zien we hier dat het gaat over geestelijke voorzichtigheid en bescheidenheid. Dus het gaat eerst over algemene kennis die nodig is uit het woord. Vervolgens gaat het over kennis, zaligmakende kennis van God, mezelf en Christus. En nu gaat het eigenlijk over de levensheiliging. Dus een leven achter Christus aan in bescheidenheid en voorzichtigheid. Dat betekent heiligmaking, het doden van het vlees en het leven in de geest. Het opwassen in de kennis van God, het opwassen in de kennis van mijn eigen ellende en in die weg een gedurige opwas in de kennis van Christus. Nou, dan nog het 11e vers. In het 8e vers gaat het weer over kennis. Want deze dingen, zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dus de algemene kennis, zaligmakende kennis, levensheiliging. En die levensheiliging, dat betekent dat er vrucht zal zijn in het leven. En wat is dat voor een vrucht? Wel, die vrucht, dat is een opwas in de kennis van Christus, een meerdere en overvloedige kennis. Nou ja, tot zover het tekstgedeelte en wat dat te zeggen heeft over kennis. Nou, kennis hebben we allemaal van nature. En als het gaat over kennis van God, dan is ieder mens op de aarde genoegzaam bekend met het feit dat er een God is. Dat kunnen we zien in de schepping. En dominee Gea Kersten die zegt ergens dat de kennis van God in de schepping genoegzaam is om ieder mens te veroordelen. Goed geschapen, diep gevallen. En toch, Hellenbroek die wijst erop dat alleen de kennis van God in de natuur niet voldoende is. Soms denk ik wel eens, hadden we maar meer kennis van God in de natuur. Want dan sluit ik mijzelf daarbij in. Ik was eens een keer aan het preken over Deborah. En die naam betekent honingbij. En je kan het wel eens hebben, dan kom je er niet helemaal uit met de preek. En toen liep ik een tuin in, een pastorietuin, en daar vloog er zo eentje voorbij een honingbij. En toen dacht ik, die honingbij die zondigt niet. Die honingbij die is heel de dag aan het werk. Die honingbij dat is eigenlijk een dienstknechtje van God. Ten dienste van de goede schepping. En dat honingbijtje, dat was aan het zoemen. Nou, ik zag een honingbijtje die aan het zingen was. En toen werd ik eigenlijk jaloers op dat bijtje. Geen zonde, een gezang, God wel behagelijk, heel de dag aan het werk voor de goede schepping. En toch, toen ik vanmorgen binnenkwam, dacht ik, ja, maar die bij, die heeft geen kostelijke ziel geschapen voor de eeuwigheid. En nou ja, toen kreeg ik weer wat moed en wat kracht om verder te gaan met de overdenking van Gods woord. Dus, godskennis uit de natuur, dat is een grote zaak, maar er is meer nodig. Er is het woord van God nodig, want Hellenbroek zegt, ja, in de natuur kun je Jezus niet vinden. Kun je de zaligmaker niet vinden. Kun je de gezalfde Christus niet vinden. Dus als het gaat over kennis, dan moet er vanuit het woord en vanuit de prediking kennis ontstaan. En wat houdt die kennis dan in? Wel, wat hebben we gelezen? In de eerste plaats, kennis van God. Nou, als ik jullie vandaag vraag, wat voor kennis hebben jullie van God? Ja, dan hoop ik dat jullie vanuit Hellenbroek kunnen zeggen, de deugden van God. Hij is alomtegenwoordig, hij is alwetend, hij is heilig, hij is rechtvaardig. En ja, zo zou je dat op kunnen noemen en dat is goed. Maar het is nu nodig dat we dat niet alleen maar kennen in het hoofd, maar die zaak moet dus ook gekend worden in ons hart. Nou ja, is die kennis in het hart er van God en wie God is, als dat waar wordt in het leven, dan krijgen mensen te maken met wat we noemen een onbekende God. Nou, dat is gebeurd in het leven van Saulus van Tarsus. Die was op weg naar Damascus. En ja, die had zijn hoofd gevuld met kennis, kennis van de wet, maar hij had nog nooit geleerd in zijn leven dat de heilige wet van God de wet is in de hand van Christus. Hij dacht zelf de wet te kunnen vervullen en hij had geen andere wetsvervuller nodig. En zo leefde hij als mens van nature, als een hater van God en zijn naaste. Dus we hadden het net over de wereld, maar we komen dat nu in de kerk. In de kerk, een mens van natuur, ja, die is ook een en al geestelijke duisternis van zichzelf. En toen werd het waar op de weg naar Damascus, dat de Heer vanuit het welbehagen van eeuwigheid, de verkiezende liefde in Christus, Christus die zegt met eerbied tegen zijn vader, daar gaat een uitverkoren vat over de aarde, daar rekent God mee, wij worden geoordeeld naar de geopenbaarde wil, maar dan is het de Heilige Geest die zweeft op de wateren in den beginnen en die zweeft over die weg naar Damascus en die had wel voorbij kunnen zweven in recht en gerechtigheid, maar die gaat dan intrek nemen in dat hart van Saulus van Tarsus. En dan wordt hij geveld, dan wordt hij van dood levend gemaakt en dan krijgt hij op dat moment zaligmakende kennis. En die zaligmakende kennis, die wordt hem geleerd door de Heilige Geest. Dat is heel belangrijk om daarbij stil te staan, want in de vroegchristelijke kerk had je de gnostieken. Het woordje kennis in het Grieks, dat is het woordje gnosis, kennis. Nou, en de gnostieken in de vroegchristelijke kerk, er zou veel meer over te zeggen zijn, maar ik vat het even eenvoudig samen. Die zeiden, ja, een mens, dat is een deel mens, maar ook een deel goddelijk. Dat hebben we nog overgehouden vanuit het paradijs. En als we dan kennis opdoen, kennis vanuit Gods woord, onze gedachten daarmee vullen, dan kunnen we als het ware onszelf zo heilig maken dat de goddelijke gedeelte van de ziel gevuld wordt met heiligheid, zodat de mens weer een beetje kan worden als God. Bij de mystieke stroming, de gnostieken. Nou, Augustinus, de kerkvader, die was daar ook zeer door beïnvloed en die heeft zelfs een tijdje in een secte zijn tijd doorgebracht waar men ongeveer zulke leringen leerde. Maar die gnostieken die zeggen dat omdat zij de Heilige Geest niet zien als een goddelijk persoon, maar zij zien de Heilige Geest als een goddelijke kracht. Dus een mens maakt gebruik van goddelijke kracht en wordt vervolgens zo heilig dat hij wordt als God. Maar wij zeggen niet, God de Heilige Geest is een goddelijke kracht. Nee, zoals de Vader een persoon is, zoals de Zoon een persoon is, zo is de Heilige Geest een persoon. En die persoon des geestes, die ging Paulus, toen nog Saulus geheten, kennis geven. En welke kennis was dat? Zaligmakende kennis, de geest overtuigd van zonde. Wat hij zelf nooit voor zonde had gehouden, dat werd nu ineens een levensboek zwart geblakerd van de zonde. De geest overtuigd van gerechtigheid. Want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En nu was het altijd zo in het leven van Saulus, dat hij dacht, ik ben zelf de gerechtigheid. Maar toen kwam hij ineens erachter. En ieder die niet doet al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen, die zijn goden vloek. Dus hij werd vervloekt. De geest overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij lag onder het oordeel Gods. Nou, toen had hij dus kennis van God. Maar hij mocht ook verder gaan leren. Want in het stuk van de ellende wordt geleerd uit de wet van God, moet een mens beroofd worden van alles wat we voor eigen gerechtigheid houden. Maar in zondag 5 staat, aangezien we dan tijdelijke en eeuwige straffen hebben verdiend, dat is nogal een zaak om dat te leren. tijdelijk en eeuwige straffen verdient. Eeuwige straffen, eeuwige toorn verdient. Zie je dan hoe die woorden uit die brief van Petrus tot leven komen? Genade en vrede. Ik heb tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. Maar er is genade. Wat heb ik dan niet verdiend? Vergeving van zonden. Wat heb ik dan niet verdiend? Het eeuwige leven. Maar dat is genade en vrede. Door de kennis van wie? Aangezien ik dan tijdelijk en eeuwige straffen heb verdiend, is er dan nog een middel om die straf te ontgaan, te ontkomen. Nou, er is een middel, dat is een middelaar, dat is een persoon, en zijn naam is Jezus Christus de Heer. Jezus betekent zalig maken, de verlosser. Nou, dat is groot als je jezelf niet meer verlossen kan. De verlosser van het grootste kwaad. En het grootste kwaad, dat is dan niet de wereld, en dat is ook niet de buurman, maar dat ben ik. En een brenger tot het hoogste goed. Dat is vrede met God. Nou, en zo leef je te midden van een duistere wereld. En zo worden er duistere harten verlicht. En zo leren die verlichte harten wie God is, wie we zelf zijn geworden en wie Christus is. En u werd de vraag gesteld in de schets van de jeugdbond, ja. Hoe kom ik aan die zaligmakende kennis? Wel, door woord en geest. Dus door de prediking van het woord en de toepassing van de Heilige Geest. Maar is alle onderwijs die ik dan krijg ook altijd zaligmakend? Nou ja, gemeente, u zijn geen gemeente, ik zijn jonge mensen, ja. Maar ja, dat zit er dan zo in. Ja. Kijk, als het nu gaat over kennis, dan wil ik, als we richting de afronding gaan, toch nog iets zeggen over de schrijver van deze brief. En dat is de apostel Petrus. En Petrus was een man die werd geleid tot Jezus. En die werd een volgeling van Jezus. Maar hij had ook een broeder in de bediening. En zijn naam was Judas. Nou ja, Petrus en Judas die hebben onder dezelfde prediking verkeerd van dezelfde Christus. Dus we kunnen niet zeggen het lag aan de predikant, zo gezegd. Ze hebben onderwijs gekregen van de leraar ter gerechtigheid. Petrus is nu in de eeuwige heerlijkheid en Judas is nu in de buitenste duisternis. Nou, als ik dan het heb over genade en vrede. Was Petrus dan beter dan Judas? Nou, als ik de schriften bezie, dan zie ik in Petrus eigenlijk altijd een haantje de voorste. En in het bijzonder rondom de lijdensaankondigingen van de Heer Jezus Christus, zegt hij nog, het zal u geenszins geschieden. Dus als het over Petrus gaat, dan is Petrus een man die met eerbied gesproken verwonderd ooit heeft geschreven in vers 1, Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Want als het aan hem had gelegen, maar had er gestaan, Simon Petrus, een visser uit Galilea, een zondaar die van God niet kan bestaan, maar een eeuwig wonder, Petrus, en bijzonder, als gevraagd wordt wie is de voornaamste in het koninkrijk der hemelen, dan lezen we in Gods woord en Jezus een kinderke tot zich genomen hebben. Dus Petrus moest bij uitstek leren, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen en dan wordt het voor Petrus een eeuwig wonder dat hij zalig wordt. Nou, uiteindelijk hebben Petrus en Judas, de meester, allebei verloofd. De een werd er ontferming aangezien, de ander is er voor eeuwig mee omgekomen. Waar ligt nu het verschil? Wel, het verschil van Gods kant ligt in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Het verschil in de tijd lag in kennis. Ze hadden allebei kennis van Gods woord, ze hadden allebei kennis van de prediking van Christus, en het ging zelfs zo ver Judas die heeft Jezus gehoord, hij heeft Jezus gezien, hij heeft Jezus aangeraakt, hij heeft Jezus omhelst, hij heeft zelfs met Jezus aan de avondmaalstafel gezeten, hij heeft Jezus gekust. Maar hij had hier wel kennis, maar hier had hij geen kennis. Wat wist hij dan niet? Hij wist niet wat genade betekende. En hij wist ook niet wat vrede betekende. Hij had ook geen kennis van God de Vader. En hij had geen geestelijke kennis van Christus. Dus zo duister als die ontvangen is, zo duister is die gebleven. Laten we dan maar huiveren voor een tijdgeloof of een wondergeloof, waarbij het alleen maar gaat over kennis en misschien wat gevoel hier. Maar dan de apostel Petrus. Ja, als mens, och, had hij een hoop te klagen over zichzelf. Maar hij had wel kennis. Kennis hier, Smijter had gezegd, zorg maar dat het hier zit. En vraag me of de Heer het hier brengt. Nou, want dat is ook waar geworden in zijn leven. Hij wist wat genade betekende, wat vrede, God de Vader en Christus. Was hij dan altijd een eikenboom der gerechtigheid? Wel in tegendeel. De Heer hield hem klein. En als ik denk aan de zaligmaker in de hof van Gethsemane, een kroon de zaligmaker daar als een worm, geen man. Ik heb wel eens gezegd, als Petrus nou één oogje had opengedaan, dan had hij daar de vervulling van Psalm 22 kunnen zien. En dan had hij in verwondering mogen zeggen, hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven, maar Petrus die lag te slapen. En zoals we Petrus vragen, dat kan natuurlijk niet, maar in de eeuwigheid. Hoe ben je hier nou terechtgekomen? Dan moet hij een verwondering zeggen, omdat Christus de pers alleen getreden heeft. En wat ligt er dan nog achter? Een slapende Petrus. Een Petrus die tot drie keer zegt, ik ken hem niet, ik ken hem niet, ik ken hem niet. Is dat nou Gods geoefende kind? Ziet u, de oefeningen gaan ook in de diepte, zodat de Heer zijn volk afhankelijk houdt. Zodat ze steeds weer het licht van zijn geest nodig hebben. En dan is het, ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophouden. En wat een eeuwig wonder wordt het dan voor Petrus. Bij het vloekhout houdt hij niks over. En op de paasdag, wat krijgt hij dan? Genade en vrede. Door de kennis van God in de hemel, onderwijs door de Heilige Geest en de kennis van de opgestaande levensvorst. En op de hemelvaartsdag, dan vraagt hij zich nog af, wanneer gaat u nu dat aardse koninkrijk oprichten? Is dat nu Gods geoefende kind, die dan zoveel geleerd heeft en dan eigenlijk nog zo dwaas is? Ja, dan heeft hij steeds weer het licht nodig. En dan is het een zaak in zijn leven, minder zonde doen, groter zondaar worden, de duisternis aantreffen in jezelf en steeds afhankelijk van het licht van de Heilige Geest. Nou, dat licht heeft hij in volheid mogen aanschouwen toen hij zijn ogen voor de laatste maal dicht deed, toen hij stierf en in de hemel verscheen om geoordeeld te worden. En hij is geoordeeld, ja. Een zwart geblakerd levensboek. Maar de rechter wist, er is kennis. Kennis, genade en vrede. Kennis van God, kennis van Christus. Nou, we hebben eerlijk gesproken, dan wordt dat zwart geblakerde levensboek volkomen gewassen. Hè? Dus waar Gods kinderen een klein beginsel van hebben in de tijd. Waarmee ze staande kunnen blijven, tenminste, te midden van alle duisternis in de wereld. Maar daar is de volheid, daar wordt het levensboek gewassen in het bloed van het lam. En nu is hij op een plaats. En als we nu naar hem toe zouden kunnen gaan en we zouden vragen, hoe ben je nou terechtgekomen? Dan zegt hij, door genade, door vrede, van het welbehagen des Vaders, God de Vader, de verkiezende liefde, maar ook kennis. Door de Geest, kennis van Christus. Het is genade en vrede. Als we nu naar de buitenste duisternis zouden kunnen gaan en we zouden Judas vragen, hoe ben je nou terechtgekomen? Dan zegt hij, de weg geweten, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Maar zelfs toen moest het nog toegepast worden, maar ik heb de duisternis liever gehad dan Christus. de gezalfde koning, profeet en hoge priester. Het is zeer ingrijpend, maar er zijn veel mensen die vloeken op deze aarde en die begeren om te gaan naar een plaats waar voor eeuwig wordt gevloekt. En die wens die verkrijgen zij dan. Maar dan is het voor eeuwig te laat. En daartoe, we zijn in het heden der genade, laten we maar vragen met een kindergebedje, of schont ge ons de hulp van uw geest? En zou u me kennis willen geven? Zou u maar zo'n kindeke willen maken? Een kindeke die weent over de zonde. Een kindeke die onvervalste melk begeert, die kennis begeert van God, van zichzelf en in die weg van Christus. Want wat er dan ook op ons afkomt, ach, ik zeg wel eens, misschien komt het wel zo voor dat ik gearresteerd word. Misschien over een jaar, 10 jaar, weet ik niet, om opmerkingen in een preek. En ja, dan zeggen mensen, dat is toch heel erg, kan je dan niet de scherpe randjes er een beetje van afhalen? Maar dan zeg ik altijd maar, ik moet aan het einde mijn knieën kunnen buigen, aan het einde van de dag, voor die God van hemel en aarde. En ja, wat er dan ook op me afkomt, ja, we weten het niet. Zal het de vorm aan gaan nemen van China? We weten het niet, we hoeven er ook niet om te vragen, maar ja, hoe moet je nu staande blijven te midden van al die duisternis, met de tekenen des strijds en in het einde der tijden? En ja, dan zeg ik toch nog maar kennis. Zorg maar dat het hier zit, vraag maar of het hier komen mag en verwonder je dan maar over die woordjes genade en vrede. En rust dan niet voordat je geleerd hebt wat die woordjes betekenen. Want dan is het leven mijn Christus, het sterven mijn gewin. En dan mag het ook bij tijden zijn. Wees in geen ding bezorgd. Dat wens ik jullie van harte toe. Ja, ik moet zeggen, ik ben nog niet op een kwart gekomen van wat ik allemaal voorbereid had. Maar dan moet ik nog een keer terugkomen misschien. Maar ja, het is tijd, dus we houden het hierbij. En ik zou zeggen, misschien komen er nog wel zaken aan bod in de vragen. Het ging bijvoorbeeld nog over de opwassing, de genade, de kennis. En, er zijn mensen, die noemen dat mensen een lampje op de rug, de kleintjes in de genade. En we moeten die dan toenemen en wassen in het geloof in Christus. Ja. Nou ja, wellicht komen er in de vragen nog wel zaken naar voren. In ieder geval hartelijk dank voor de aandacht.
Ja, voor dit moment was hartelijk dank. Ik wens de techniek hier op gang krijgt. Ja, we gaan zo in richting de pauze. Voor degenen die nieuw zijn, even wat praktisch. Ja, de koffie, thee, koeken, dat is allemaal op die kant op. Toiletten zitten hier ook achter mij en op die zaal, die gang hier aan het eind zitten toiletten, dus twee plekken. Links en rechts zitten wat briefjes op de stoelen. Nou, degene die er bekend mee zijn, stel je vraag, schrijf me even op, lees hem of bij de predikant in, of bij mij of een van de commissieleden met het rode koord. We zullen ook proberen de zaal, met de microfoon de zaal in te gaan. Dus als je dan zegt van nou, ik heb toch wel een dringende vraag, dan gaan we dat proberen te beantwoorden. Na de pauze dan vraagt mij toch enige activiteit op, even van jullie. Ik hou hem een verrassing. En dan gaan we nu met elkaar zingen. Psalm 35 vers 1 en dan gelijk aansluitend.
Zeker.
Thank you.
Pauze.
Wat was?